GoPlay Podcast.
Hallo, ik ben Elisabeth Lucie Baten en tijdens het afstoffen van mijn kastaar luister ik urenlang naar de podcast Achter de Schermen.
Ja, het was weer watjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Achter de Schermen. De oplettende luisteraar heeft het al gehoord dat het tapijtje onder deze tekst anders klinkt dan anders. Maar dit heeft een heel goede reden. Jeff Bronder, kun je mij vertellen wat voor soort aflevering het vandaag is?
Het is natuurlijk een nostalgie-special.
Een nostalgische special,
en ja,
eigenlijk.
Over het verleden vaak. Hè,
we hebben dat al één keer gedaan over Kulder Zipken. Maar af en toe gaan we met Achter de Schermen terug in de tijd. En bespreken we een nostalgische tv-reeks, film of teletextpagina. En vandaag gaan we terug naar het Hollywood aan de Schelde van de jaren 2000. Want we halen een iconische Vlaamse film van onder het stof, De Zaak Alzheimer. En daarvoor heb ik een filmkenner uitgenodigd in de vorm van Jeff Bronder.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb niet alleen mezelf opgefrist voor deze podcast, maar ook mijn kennis over een zeer bijzondere zaak, De Zaak Alzheimer.
De Zaak Alzheimer,
dat is een film, hè?
Ja, inderdaad. En bij zo'n nostalgie-special, daar hoort natuurlijk geen A-lister, geen insider bij, zoals gewoonlijk, maar wel sleutelfiguren van die film en van die periode. En de één is een graag geziene gast bij ons, maar ook in Nederland en in Hollywood kennen ze zijn naam. Het is de meesterregisseur Erik van Looy. Welkom.
Oh, genoeg.
Hij is er. Je hoort het auditief ook. Hij is er. En daarnaast ook, wie aan de films van Erik van Looy denkt, die denkt aan spanning, suspense, actie en natuurlijk aan meesteracteur Koen De Bouw. Welkom.
Dank u. Ik geef ook meteen de reden. Op. Waarom ik niet zo vaak op podcast word uitgenodigd. Dat is omdat ik de dingen altijd twee keer. Ja. Bij deze, mijn...
Verontschuldiging.
Oké. Okay. Een hele lange aflevering.
Niet achter met de bermen, niet achter twee topskernen, maar achter.
Achter de schermen. We mogen het zeggen, voor we er echt aan beginnen, Erik, je bent nog met van alles bezig.
Ja, ik ben met schmink.
Je schmink aan het doen, hè?
Omdat in de winter is mijn huid altijd heel droog en rood. Ja. En dan heeft er iemand gezegd, je moet eigenlijk niet meer zonder schmink
naar buiten komen.
Ja, omdat je natuurlijk, als je buiten komt, word je sowieso 50 of 100 keer, of als het op een feest is, 200 keer, moeten dan op foto's hun weg vinden naar het internet.
Ja.
En een podcast, vroeger gingen we praten, maar ja, dat werd allemaal opgenomen. En
dan heeft er al eens iemand tegen u gezegd dat je in de winter met je ramen dicht moet rijden? Dat is heel...
Voor de luisteraars, deze podcast wordt ook in beeld gebracht. Hè? En daar heeft natuurlijk iemand als Erik van Looy, meesterregisseur, aan gedacht.
Ja.
Maar je hebt een speciaal systeem ook. Dus je doet ten eerste al je make-up zelf.
Nee, dat niet. Meestal is er een, maar je kunt niet elke dag beroep doen op een make-up dame. Dus op een bepaald moment heeft hij mij een pakketje voorbereid, waarbij dan staat dit als 1.
Er staan echt cijfers opgeschreven, 1. Ja.
Dus ik denk eerst een hydraterende crème, denk ik, dat nummer 1 was.
Een Energizing Moisture Extra Light Fluid.
Voilà,
van Shiseido.
Van Shiseido, voor de mensen die echt het ritueel willen weten van Erik van Looy. En dan gaan we nu stiltjes aan over naar nummer 2.
Estee Lauder. Revitalizing Supreme.
Dat was
nodig. Ik kom al van te vroeg wakker geworden.
Het rode wordt nu wat gemaskeerd door een soort van...
Ja, voilà. En dan deze.
En dan gaan we nu stilletjes aan naar de bruine poeder. Hè,
eigenlijk, bruine poeder.
Waar je met enkele stevige penseels...
Als het niet goed is, is het goed.
Het is veel beter. Ja. Maar sowieso, alles zou veel beter zijn dan dat ik je zag toen je binnenkwam.
Koen De Bouw, je bent nog niet zoveel aan bod gekomen, omdat jij al er goed uitzag van voor de podcast.
Ja, klopt,
dat is wel goed.
Ik dacht, ik kon hier geen 2 uur naast Koen De Bouw zitten zonder dat ik geschminkt ben, sorry. Ja.
Treffen we jou in een drukke periode, Koen?
Ça va.
Want we gaan natuurlijk naar het verleden, maar je bent nu ook alomtegenwoordig op de streamingsplatformen.
Stix.
Stix, hè?
Ja, dat is waar.
Mag het ook benoemen.
Sinds deze week of vorige week inderdaad op streams. Ja, is apart toch.
Toch bijzonder, hè? Want voor wie het niet zou kennen, het is eigenlijk een van de eerste zombie-reeksen die zich in Vlaanderen
afspeelt. We mogen dat niet zeggen.
Nee. Het is geen zombie. Het is
van mij mogen je dat zeggen.
Het is mogelijk zo'n zombie.
Een misdaadreeks. Horror.
Maar horror en met... mogelijk zombieachtige figuren.
En ja, zeker en vast.
Dat geef ik al een klein beetje weg, natuurlijk.
Ah, zijn mijn zombies?
Ja, je wist het niet.
Ik mag het niet zeggen. Ja.
Is het nu voor jou kalmer?
Heel druk. Maar ik probeer door te breken in Nederland.
Juist.
Ja.
Dus we moeten daar toch 3 à 4 dagen per week naartoe.
Ola.
Dat klinkt zo wanhopig ook, hè? Proberen door te breken.
Ja. Ja, het is ook, bedoel...
Is het vanuit een wanhoop? Nee.
Nee, niet vanuit een wanhoop. Plots krijg je die kans en dan denk ik, ik zal dat nog een keer proberen voor ik... Maar ik heb niet zo heel lang meer te leven. Maar ik bedoel, ik ben 61, dus pak nog 25 jaar of zo. Dat denk ik wel. Dat is
nog heel lang, vind ik.
Het zijn nu echt al opnames.
Nee, 13 maart beginnen we op te nemen voor de Pappenheimers.
Ah, ja.
Ik had de Pappenheimers daar.
De Pappenheimers komt terug in Nederlandse versie.
En ik kom nu van een test. We hebben die eerste vragen getest hier in Brussel.
Ja.
Met Belgen die dan Nederlands moesten spelen. Morgen gaan we naar Amsterdam testen voor...
Met echte Nederlanders.
Met echte Nederlanders, oh, ja. Ze hebben er gevonden. Ze hebben er gevonden. Het is niet gemakkelijk in Amsterdam.
Ik begin meestal in deze podcast door te vragen of onze gasten elkaar een beetje kennen. Het lijkt me in dit geval overbodig, want jullie gaan al een hele tijd terug. Zijn ook, mag ik het zeggen, vrienden te noemen?
Ja.
Toch? Min of, ja, min of meer. Ja. Want Koen, in hoeveel films van Erik heb je al meegespeeld?
Kortfilms meegerekend.
Ja, ik zou dan zeggen 5.
Kortfilm Juppies.
De kortfilm Juppies was het allereerste.
Ja.
1991.
Chef, man. Ja. Echt indrukwekkend. Ja. En dan gevraagd voor dat Fundum, maar dat zag Koen niet zitten.
Niet, ja.
Alle begrip daarvoor. Dan Shades. Ja, mooie rol, hè.
Ja, bijzonder. Laat ons daarbij houden.
Ja, oké, ik zal het zelf niet... Dan De Zaak Alzheimer, waarin hij Vinke speelt.
Ja.
Dan Loft.
En dan de premier.
En de premier. Wat was de eerste keer dat jullie elkaar zagen?
Hij speelde mee in een Nederlandse film, Han de Wit. En die had ik gezien. Ik weet ook niet hoe dat kwam. En ik vond hem ongelooflijk.
Zat jij dan eerst achter Koen? Jullie zijn dan uiteindelijk een samenwerkend duo geworden. Maar wie heeft de eerste move gemaakt?
Ik heb nooit gesolliciteerd bij de regisseur of producent.
Dus Erik zat achter jou aan?
Zat achter mij aan. Dat klinkt nu... Je waart student net af, denk ik.
Ja.
Hè? Ik weet nog wel waar we elkaar zagen. Dat was volgens mij in de cafetaria van de Boerla. Schouwburg.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Denk ik.
Maar daar heb ik ook een scène opgenomen voor die kortfilm.
Ah, dat was voor die scène om elkaar te zagen.
Ja, dat kan ook.
Heel professionele ontmoeting, ja.
Die hebben elkaar ook eens ontmoet in een politiekantoor. Of dat was voor de Zaak Alzheimer waarschijnlijk.
Dat was gewoon privé.
Ja, dat was privé, ja.
Dus jij was net student af.
Ja, ik had al een kortfilm gemaakt, Dr. Trietsmans. Over een psychopaat die voor één dag de plaats van een gynaecoloog wil innemen. Dat soort mens was ik toen. En, en dan kwam die tweede kortfilm. En dat ging over juppies.
Ja.
Kennen jullie die term nog?
Ja.
Young urban. Ja, absoluut. Toen hippe. En ik dacht, Koen gaat dat wel kunnen spelen.
Op welke fase in jouw carrière zat je toen Erik jou benaderde?
Wel, ik had dan, zoals Erik zegt, mijn eerste hoofdrol in een Nederlandse film gedaan. En die hoofdrol werd me aangeboden toen ik in mijn laatste jaar van studio zat. Dus ik was dan 23, denk ik.
Studio Herman Terling.
Ja.
Want onze research leert ons ook dat je in 91 ook in FC De Kampioenen te zien was.
Dat zou kunnen. We waren toen jong en baldadig. Dat was... Ik denk dat
was
eerder...
Pico Koppes.
Ja. Onherkenbaar.
Ja. Ik en Filip Peters, we halen nogal wel eens wat de fratsen. Dat was ook een woord uit die tijd. Fratsen.
Ja.
Nu zijn dat pranks.
Pranks.
En dat was dan onder andere een gastrol spelen in De Kampioenen. Dat was
in De Kampioenen.
Je wilde in principe heel veel draaiuren op hun teller hebben. Want ik weet nog, ik deed veel hoorspelen bij de BRT als student om wat bij te verdienen.
Ja.
En men vroeg me toen om bij het vast dramatisch gezelschap van de BRT, zoals dat toen nog heette, te komen. Ja. Men had dat toen gevraagd aan mij en aan Loes van de Heuvel. En zij heeft dat toen gedaan. En ik had zoiets van, maar ik zat toen nog echt in mijn theaterperiode, dus ik wilde nog veel theater spelen. Ik wilde gewoon heel veel verschillende dingen doen.
En de VRT of de BRT toen had toen nog een soort van vast collectief?
Vast dramatisch gezelschap. Ja.
Ah,
en ook een koor.
Oh.
Ja. Daar zat je ook niet in.
Nee, daar zat ik in.
En hoe is dan die allereerste samenwerking tot stand gekomen? Erik, je hebt Koen benaderd, gebeld,
gebeld,
geschreven.
Denk ik. En ik zeg, ik wil die film draaien met die actrice. En heeft Koen gezegd, ik wil het wel doen, maar niet met die actrice.
Welke actrice? Was dat mijn actrice? Oh, nee.
Jawel, dat is effectief hoor.
Ah, okay.
Nee. Maar goed, dat is geen bekende actrice.
Nee,
dat zou je normaal ook nooit niet doen, maar je had ongelooflijk gelijk. We repeteerden dat en dat bleek niet te werken.
Ah,
dat was mijn schuld, want ik had
verkeerd die dame gekozen. Ja.
Sorry, mag je nu vertellen, Koen?
Ja, tuurlijk.
Het was ook geen actrice. Ah, ik denk dat Koen daar heel streng op is. Was iemand die zeer mooi was en zeker heel talentvol. Maar het was geen geschoolde actrice.
Ja.
En Koen...
Koen wil toch een diploma zien. Voor
Wel, ik weet dat een jaar geleden zei ik, misschien ga ik acteren. En dan zei me,
Een jaar geleden zei Erik tegen mij dat ik ging acteren. Ja. Ik wist niet of dat een grap was of niet.
Een frat.
Nee, het was geen grap.
Het was geen grap.
Je had alle audities overleefd. maar de reeks is niet doorgegaan.
En Koen, wat vond je van Erik als beginnend regisseur?
Erik is eigenlijk onveranderd gebleven sinds dan in zijn regie. Erik was eerder een acteursfluisteraar, zal ik maar zeggen. Ja, dat was altijd met heel veel respect dat hij de mensen opzij nam en dan eigenlijk in het oor fluisterde wat hij vond of wat hij wilde zien. En dat kwam min of meer, en dat is nog altijd zo, neer, wat meer of wat minder.
Ja, klopt. Ik kan niet op een set staan en roepen van, God is daar, dat doe ik niet.
Nee.
Nee. Of laat het eens vooruit gaan. Of, ik zou niet,
je
ik
fluistert zou, dat, laat nee. het eens vooruit gaan.
Als alle, we leven in een klimaat waarin mensen die toxisch communiceren, één voor één gecanceld worden. Ja. Ik zal de allerlaatste zijn om gecanceld te worden. Qua toxisch gedrag.
Ja, qua toxisch gedrag. Ja. De eerste grote film waarvoor jullie dan samenwerkten, dat is waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben, de zaak Alzheimer. Jeff, jij kwam eigenlijk onlangs ons bureau binnen en zegt, ik weet waarover we nog een nostalgische special moeten maken.
Dat klopt. Je weet, ik ben zot van research doen. Ja. Dus soms kan, als ik mijn vrije tijd vrij heb, dan kan ik gewoon zo willekeurig binnen research doen over dingen. En ik heb dat dus ook gedaan over de zaak Alzheimer.
Ja.
En ik heb voor mijn research eens gebeld met Steven De Voer, niet de voetballer, maar de journalist, filmjournalist.
De filmjournalist.
En die somde mij eigenlijk drie duidelijke puntjes op waarom de zaak Alzheimer een kantelpunt was in de Vlaamse cinema.
Hola.
Hij zei tegen mij aan telefoon, Jeff, ten eerste, de Vlaamse film die bestond voor de zaak Alzheimer voornamelijk uit zo wat boerendrama's en zo comedies, daar waren de Vlamingen wel goed in. Denk aan Het gezin van Pamel of de Urbanus films. Ja. Dat was dus sowieso iets vernieuwend om zo'n spannende politietriller te maken.
Ja.
Ten tweede, er was toen een Vlaamse regisseur die rondliep in Vlaanderen en die heel geïnspireerd was door Hollywood.
Oh, ja.
Die daar heel veel over wist en die daardoor gefascineerd was.
Ja.
En die dat ook naar Vlaanderen wou brengen.
Ja.
En zijn naam was Erik van Looy.
Dacht het al.
En dan zei hij ten derde, we houden nu goed vast, in de late jaren 90 kwam er de tax shelter. En dan dacht ik, oei.
Ja.
Dus daarom zou ik willen vragen, Erik, wat kan je mij vertellen over de tax shelter?
Ik wist niet, dat is zo, een belastingssysteem waarbij je geld kunt vrijmaken voor Vlaamse films. Enfin, je kunt investeren in Vlaamse films en je krijgt dan een vermindering op wat je aan belastingen betaalt als firma. Ja. En daarmee hebben ze heel veel geld opgehaald voor de Vlaamse film en ging het aantal producties ook omhoog. Daarvoor waren het, weet ik wel,
maar was dat tijdens de jaren geld zijn, maar was dat nog niet? Dat stond dat nog niet, hoor.
Ja,
denk aan je tijd, Erik.
Ja, dat weet ik. Stop. Ja.
Oké.
Okay. Nee, maar het is waar. Hè, wat je zegt, de tax shelter die ingevoerd werd, zorgde dat de budgetten omhoog konden gaan.
Ja, en dat er veel meer geproduceerd werd.
Ja, vroeger werd er maar om anderhalf jaar eigenlijk een grote Vlaamse film gemaakt. Ja. En toen konden er meer films gemaakt worden.
Ja. Er is ooit een boek geweest, Het Wonderlijke Jaar van de Vlaamse Film. Toen waren er vier. En nu zijn er toch 15 à 20 films die jaarlijks uitkomen.
Een ongelooflijk verschil.
Ja, klopt.
Nu, geld is belangrijk voor zo'n film, maar misschien nog essentieeler is een script. En we hebben het geluk dat de co-scenarist van de zaak Alzheimer hier bij ons aan tafel zit. Want dat ben jij ook, Erik.
Ja, ik heb meegewerkt.
Met
scenarist is Karel Joos. Soms schrijf je met twee en soms, de ene schrijft dan soms meer dan de andere. Bij de premier heb ik iets meer geschreven dan Karel Joos. Maar bij de zaak Alzheimer was het wel, denk ik, 70-75% Karel Joos.
Okay,
die net een Ensor heeft gewonnen voor Wil.
Die heeft ook geschreven.
Die heeft ook geschreven.
Voor de mensen die luisteren en die wiens geheugen het hen in de steek laat, wat is de elevator pitch van de zaak Alzheimer?
Het gaat over een huurdoder die aan de ziekte van Alzheimer leidt.
Ja.
Bonk verkocht.
En daar gaan eigenlijk twee rechercheurs achteraan, waarvan jij er één was, hè, Koen. En de huurmoordenaar keert zich ook tegen zijn opdrachtgevers. Jeff, mensen hunkeren naar iets wat heel typisch is voor de nostalgie-specials van achter de schermen. En daar heb je ook deze keer weer voor gezorgd.
Ja, het is al jaar en dag gebruikelijk dat we tijdens de nostalgie-specials een nostalgische weetjestrommel hebben.
Ah ja, moet ik daar een geluidje voor voorzien?
Een geluidje. Telkens dat we dit geluid horen, op gezette tijdstippen, wanneer we voelen dat er iets begint te kabbelen, dan kunnen we ingrabbelen. Door alle telefoontjes die ik gepleegd heb, heb ik enorm veel nostalgische weetjes verzameld over de zaak Alzheimer.
Ah, ja.
Zo van die kleine fait divers, van dat is wel een keer plezant om... Petite histoire. En misschien moeten we het al een keer uittesten, eerste keer. Want Koen en Erik mogen dan om de beurt een nostalgisch weetje uit de nostalgische weetjes trommel trekken.
Okay. Ik stel voor dat Koen begint.
Ja, oké, dat is mooi.
Daarvan, ja.
Maar moet die een tune dan niet komen? Of?
Dan moet de tune. Kun je ook zeggen wat erop staat? Ik vermoed een kernwoord.
Apenkot.
Het apenkot.
Ja, ja.
Jullie weten waarover het gaat?
Ja, ik weet waarover het gaat. Koen was daar niet bij.
Een bepaalde scène van de film speelt zich af in een apenkot.
Voor het apenkot.
Ja. Voor het apenkot.
In de zoo.
In de zoo.
Ja, dus Shane Bervoets die speelt een van de tussenfiguren van de opdrachtgever voor die moorden.
Ja.
En hij is de man die Angelo Leda, Jan de Cler, inhuurt.
Ja.
We spreken dan altijd af op verrassende locaties. Zo gaat dat in dat soort films.
Ja, ja, ja.
En voor het apenkot vonden we goed. Maar er ook in een dialoog stond erin, als je denkt dat je met dat kunt lappen. Dat stond aan de verkeerde kant van het kotsen, man. Dat zegt Shane op een bepaald moment.
Refereren
naar het apenkot en dat soort dingen. En we mochten in de Zoo draaien, de Zoo van Antwerpen. Maar we mochten daar alleen maar draaien van 7 tot 10.
Ochtends.
Omdat om 10 uur kwamen de eerste bezoekers.
Dat
was dus een belangrijke dag, omdat we nadien ook nog een heel zware scène hadden in het station van Antwerpen met 300 figuranten. Zo de zwaarste dag van het tournage, waar je hoopt dat iedereen op tijd is, dat alles in orde loopt, dat het niet regent, die een dag. En die dag vonden we Jan de Cler niet.
Oh.
En dan uiteindelijk moesten we beginnen draaien. En zijn we alles, want je draait altijd op twee kanten. Je draait altijd de ene kant op de acteur en dan meestal schakelt om de andere kant. Ja. En we zijn alles moeten beginnen draaien met Shane Barefoots, omdat we hoopten dat we Jan nog zouden vinden. Dus alles gedraaid met Shane Barefoots, met iemand die dan een tegenspel gaf. Ik denk de setdresser, Jimmy. En dan uiteindelijk hebben we Jan gevonden.
In het apenkot?
Nee, niet in het apenkot. Nee, bij hem thuis had hij iets te veel gedronken.
Ja, maar Jeanne Barefoots heeft dan wel ondertussen... Want dat is
die was de rol aan het spelen.
Die wordt daar ook, krijgt een slag of een schop.
Klopt.
In het klokkenspel. Hè?
Maar dat was allemaal iemand anders die dat
deed. Dat was dan Cetrus
en
Jimmy.
Net als we alles gedraaid hadden langs die kant, kwam Jan daar. En het was natuurlijk, die was niet in de beste vorm van zijn leven. Jan is, om het duidelijk, een heel professioneel acteur. Ja. Altijd heel goed voorbereid, kent zijn tekst. Dus uitzonderlijk, hè, waar ik nu beschermen. Nee. Maar ja, ik kende zijn tekst niet. Maar dan op 5 minuten, hij nam die een tekst door en na 5 minuten stond die scène er op een magistrale manier. Ik vind een geweldige scène. Ja. Er is één keer dat hem ene zin 2 keren zei. En we dachten, wat gebeurt er nu? Maar dan dachten we, die man heeft Alzheimer.
Ja, tuurlijk.
Dat personage. Dus dat zit gewoon in de film. Maar eigenlijk vertelde hij dat per ongeluk 2 keren. Dat stond niet in het scenario. Ja. Dat was een fantastische scène. Gewoon, toen een Jean speelde, was er nog geen tegenspel. Van iemand die er niet voor geschoold was, laten we zeggen.
Ja. Die geen diploma had.
Die geen diploma had.
En toch mocht meespelen, zeg. Ja. De film is in 2003 gedraaid, maar is al veel langer was er al sprake van die filmen.
Wel, er was al sprake van die film nog voor ik erbij was. Toen ging Jean-Pierre de Dekker, de Gentse regisseur, van onder andere de film Springen, die ging regisseren.
Ah ja.
Maar ze kregen dat niet rond. En dat was ook in samenwerking met Nederland, de co-productie.
Ik heb daar aan gezeten.
Serieus?
Ik heb bij de VRT met 3 camera's of zoiets, werd die lezing gefilmd.
Ja.
Ik was toen gecast als Verstuift.
Toch? Echt?
Je hebt dus al, Koen, al in een lezing gezeten met allemaal acteurs die al casting deden of gecast waren, toen het project nog anders in elkaar
zat. Ik denk dat daar nog jaren overheen zijn gegaan, vooral dat toen opgeraapt is.
Ik denk ongeveer 15 jaar of zo.
Ik weet nog dat ik bij u thuis kwam, een van de eerste keren waarschijnlijk, en de rewrites van de zaak Alzheimer lagen naast zijn bureau. En dat was ongeveer 80, 90 centimeter hoog, die stapel aan rewrites.
Ja.
Dus iedere keer
elke keer een nieuwe versie. Want het is dus zo, het is natuurlijk van een boek komt het, hè, het boek van Jeff Gerards. En dan is er iemand die dat leest, denkt, oké, ik voel hier een film in. Ja. En die koopt dan de filmrechten op.
Dat was dan Erwin Provoost.
Erwin Provoost. Die Erwin Provoost heeft dan de rechten. Is dat een dure aankoop? Zoiets?
Dat zal geen dure aankoop geweest zijn.
Je moet ook weten, dat was eigenlijk heel niche. Dat klinkt nu misschien vreemd, maar in Vlaanderen een politiefilm maken in die tijd. Iedereen had iets van, dan hadden we toch niet over die paljassen in die camionetjes hier een film maken.
Ja.
Dat was echt buiten ieders idee.
Ja?
Dat soort cinema werd gewoon niet gemaakt, waardoor het ook lang duurde.
In mijn research had ik gebeld met mevrouw de producer Hilde de Lare.
Die mij geproduceerd heeft, ja, klopt.
Ja, en die zei dat dat echt superveel hindernissen en zoektochten was om geld voor dat project te hebben, omdat dat echt, dat er echt elke keer ook gezucht werd als er gesproken werd over die film van die zaak Alzheimer, gaat dat er nog van komen?
Ja,
dat dat zo'n project was dat op zo'n lange baan eigenlijk geschoven werd, dat niemand daar op duur nog echt in geloofde, omdat dat zo'n politietriller, gaan we dat wel maken?
Ja. En ten eerste, waarom is dat zo'n goede film geworden? Onder meer daarom. Omdat je gewoon, als je om de 6 maanden dat project weglegt, en je haalt dat dan 6 maanden terug uit dat scenario, en je begint verder te schrijven, de film wordt beter. En ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer wat.
Over de titel?
Dat heette niet altijd de zaak Alzheimer.
Wel, het boek wel.
Ja.
Maar het probleem is dat een van de commerciële regels in films, en ook in Hollywood, geen ziekte in de titel.
Ja.
En al zeker niet een ziekte die het publiek lieert aan oudere mensen. Want oudere mensen zijn ook niet zo populair als hoofdpersonages. Dus we hebben heel lang aan getwijfeld. Blackout heeft het nog lang de werktitel geweest. Nu een serie geworden.
Ja.
In Amerika, het eerste wat ze deden als ze de film uitbrachten, was inderdaad ook die titel veranderen.
Ja.
Om die ziekte van Alzheimer eruit te halen.
Want wie kwam er dan uiteindelijk met geld over de brug?
De VRT.
De VRT.
Het was eerst de bedoeling dat het een miniserie ging zijn of driedelige ding?
Nee, maar we hebben de film gemaakt en we hebben dan gezegd van met die stukken erbij kunnen we er een miniserie van maken. Maar door de VRT in de mogelijkheid werd gesteld om meer te geven, omdat ze eigenlijk de prijs van een serie konden betalen. In het andere geval gaven ze geld voor een film, maar dat was weet ik wat 10 keer minder. Hij is degene die gezegd heeft van probeer het dan zo en maak er een miniserie van, dan hebben we...
Dus in de miniserie zitten meer scènes nog?
Ja. Een miniserie, een paar scènes meer.
Die herschrijvingen. Had je toen al Koen in gedachten?
Koen zei altijd dat hij zeer geïnteresseerd was in de rol van Vinkje. Maar ik zei altijd, ik vind je te jong. Dat heb ik 4, 5 jaar gezegd. Maar dan bleef dat project maar liggen. En op een bepaald moment was hij oud genoeg, vond ik. Ja.
Maar dus, is dat wel zo, Koen, dat Erik af en toe een keer bij jou pitcht van zeg, wil je niet meedoen aan die film? Aan wie zou je willen spelen?
Ik ben mee bezig. Hij is dan altijd mee iets bezig. De laatste jaren pols ik hem nog wel eens.
Ja.
Meestal is dat dan in de eerste jaren na een afgewerkte film, is dat zo van, nee, het is mijn liste, nood niet meer. En dan zie ik dat zo wat kantelen.
Ja.
Hij heeft ook ooit eens gezegd dat hij nooit voor een serie zou werken, of aan een serie zou werken. Ik denk dat hem dat ondertussen toch aan het doen is.
Ja.
Weliswaar niet dat je die zelf regisseert, denk ik.
Jawel, maar een miniserie.
Ah ja.
Alleen omdat ik sta niet graag lang op een set.
Ja. Ik vind het altijd zo raar dat je dat zegt dat je niet graag op een set staat.
Je hebt heel veel stress en dat is een zoektocht, elke dag opnieuw. Elke dag moeten beginnen van nul eigenlijk. Je hebt natuurlijk heel veel hulp en je hebt fantastische acteurs en je hebt een script dat goed is. En toch, als die een dag begint, zit dat nog niet allemaal goed. En dan geleidelijk aan, door de inspanningen van heel die ploeg en mezelf en de acteurs, wordt dat tegen het einde wordt dat goed. En je hebt mensen die graag op een set staan en die genieten van die zoektocht. Ik kan daar niet van genieten. Ik ben op een set altijd ongelukkig.
Moet je dat voorstellen in het geval van Erik? Ik weet nog dat we met de zaak Alzheimer door al die avant-premières deden, ja. Stond toch wel een beetje op zijn kop, het land, of Vlaanderen in ieder geval.
Ja.
En dat we met twee die zaal binnenwandelen en dat je alweer in mijn oor fluisterde van, godverdomme, of dat we daar nu blij mee moest zijn of niet. Hij zegt, hoe kan ik hier ooit overgaan? Ik kan dit niet meer evenaren. Terwijl hij jaren daarna dan toch aan Loft begon te werken en Loft daar toch los
over nog een keer over is gegaan. Ja. Je kunt er ook maar heel kort van genieten. Als het dan gereleased wordt, denk je dan al snel, oh shit, ik raak je nooit meer boven.
Nou, na de release gaat dat wel. Maar zo op de set is het echt van, ik zeg maar, die tekst tot 6 uur draait en om 5:15 besefte, fuck, we hebben een geweldige scène, ben ik gelukkig. En dan rijden naar huis en dan zitten ook gelukkig. En dan komen thuis en dan beginnen ze denken om de dag van morgen.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk ongeveer 1,5 uur waarop ik gelukkig ben. Maar dat is weinig, hè, op een dag. Omdat je ook alleen maar daarmee bezig bent. Het is niet dat je thuis komt en er wacht een geweldige vrouw op je, toen was dat, en een geweldige zoon. Ja, dat je dan denkt, het blijft gewoon hangen. Het blijft gewoon, die film blijft bij u en niks kan u afleiden. En dat is 50 dagen zoeken en zwoegen.
En maar nog heel lang daarna. Hè.
Ja, maar de montage vind ik minder erg, want er minder. Dat vind ik echt leuk. Ja, ik ben echt wel verlegen. En op zo'n set, ik kan echt niet roepen, omdat ik denk van, stel dat ze vinden dat ik iets onnozel roep. Dus daarom dat ik dat op een andere manier doe. En dat ik eigenlijk, ik ben echt, dan komt die verlegen aard, die eigenlijk al lang weg zou moeten zijn en eigenlijk grotendeels ook weg is. Maar die komt dan terug. En er is nog iets wat op een set, en ik heb altijd, denk ik, fantastische sets gehad waar een goede sfeer heerste.
Ja.
Maar je weet gewoon, als je met een crew van 50 man, meestal in beperkte ruimtes, allemaal tegen de tijd moet werken, en je doet dat 50 dagen lang, er ontstaat frictie.
Ja.
En ik ga niet tegen frictie.
En is de regisseur dan de persoon die dat eigenlijk moet intolen? Als steller?
Ja, vaak is de regisseur die de frictie creëert, denk ik. Ah, maar dat helemaal niet. Maar ik ben... Ja, ik had dat vroeger ook, als ik jong was, en ik stond in een discotheek. Ik kon nog graag een discotheek, vroeger toen ik jong was ook. Ik wist al 2 uur tevoren waar ruzie ging ontstaan en tussen welke mensen of groepen. En effectief, dat gebeurde ook 2 uur later. Ja. En dan was ik weg, omdat ik daar niet tegen kon. Allee, ik zag het van ver, ik ging ergens anders staan, zodat ik het zeker niet van dichtbij moest meemaken.
Ja.
Op de set is dat helemaal niet zo erg. Hè. Maar het kleinste conflict dat je weet van, er is een deel, ik kan een deel niet goed uitstaan,
dat komt in mijn kop.
Ja. Ik ben, besef ik nu ineens, hoogsensitief.
Ja.
Dus niet echt een frictiemonteur dan? Regisseur bedoel ik.
Nee, eigenlijk niet. Hè.
Je zegt, je hebt een kleiner aandeel in het script, Erik, maar heb je dan bepaalde dingen erin geschreven? Want iedereen weet het, je bent nogal fan van de Hollywoodfilms.
Ja.
Dat er bepaalde dingen waren dat je dacht, nou, dat wil ik er toch wel in hebben.
Ik wil toch wel even eerst zeggen, want er zit een beetje verwarring rond. Hè. Dat werd Erik tegelijkertijd ook wel verweten vanuit een bepaalde hoek, dat hij een Hollywoodfilm had gemaakt. Maar het is helemaal geen Hollywood-thema.
Het is veel donkerder dan de doorsnede.
Ja, dat zou Hollywood nooit op die manier vertellen. Maar wel de techniek en het aantal shots en de camerastandpunten en dat soort van snelheid die hij heeft. Dat was wel nieuw in Vlaanderen.
Ja.
Het is geen Hollywood-film.
Nee.
Het heeft absoluut niet die gladheid. Helemaal.
Klopt, dat is waar. Ja.
Ik bedoel, vooral ook dat je ook heel veel kennis had van allerlei films.
Ja, de filmjournalist Steven De Voer, die vertelde dat je een soort fichesysteem hebt rond alle films die je gezien hebt en daar dingen over noteert in kernwoorden.
Ah, maar ik heb die fiches zien.
Wat zeg je aan Jan?
Omdat je over die fiches begint.
Je hebt enkele van die fiches meegebracht, hè?
Ja.
Het fameuze fichesysteem.
Ja, systeem. Ik schrijf gewoon op welke films ik zie. En ik ben ermee begonnen in 1979.
Wow.
2 januari heb ik Crimebusters gezien.
Oh.
Van Enzo Barboni.
Aha.
Die film is van 1977, dat leer ik ook. En dat was met Bud Spencer en Terence Hill.
Dat schreef je daar dan op? Even de belangrijkste acteurs? Ja. Oh,
ja. Het is niet zo dat je daar dan bij, of dat onthoud je dan, dat er staat fantastisch kraanshot.
Nee, dat stond er niet bij. Het stonden gewoon de punten op 4.
Ah, ja.
Crimebusters had 2 op 4.
Okay.
Sinds 78 kun je mij echt vragen, waar was je op die dag?
Ah, ja.
En dan ga ik dat terugvinden.
Ah, naar gelang van de films die je bekeken hebt dan.
Klopt. Zeg maar.
11 oktober
1988.
Dat jouw geboortedag?
Dat, ja, kan maar vragen. Ja.
Toen zei ik 600 films per jaar, dus dat... Die periode. Oeh, niks.
Niks.
Nee.
12 oktober wel. Hè?
12 oktober.
14 oktober, de collega's maken de brug.
Echt?
Ja.
Hoeveel had je de collega's gegeven?
1 ster. Sorry, nee. Maar die andere was er afgevallen. Ja. Nog een datum, of moet niet per se?
29 mei 1993.
29 mei 1993.
Als we toch binnen de verjaardagen mogen houden.
Ah, is dat uw verjaardag?
Dat is mijn geboortedag.
Ja. Ah, eens, mooie leeftijd. Ik moet oppassen wat ik zeg, omdat ik Nieuw-Nederland moet gaan presenteren. Dan zijn ze streng op alles wat je zegt.
Ah, waarom?
Als ik zeg dat is een mooie leeftijd, kan verkeerd geïnterpreteerd worden.
Omdat het geen mooie leeftijd is.
Omdat het geen...
Jawel, maar gewoon dat je zegt van ja, dat moet je niet zeggen.
Dat
is een compliment.
Ja. Ah, ja, ja.
En dat is een compliment dat...
Mogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Oh,
nee, omdat ik 2 dagen geleden ben ik in de awareness cursus geweest.
Je hebt een awareness cursus moeten doen.
Een beetje normaal blijven. Nog een beetje normaal blijven doen, vriend.
Dat is deel van de cursus, van het contract in Nederland is, maar je moet wel even op awareness cursus.
Mm-hmm. Samen met 10 andere presentatoren.
Ja,
er zijn zoveel mensen gecanceld in Nederland, presentatoren, dat ze nu noodgedwongen bij mij uitkomen.
Ja. En ze dan toch maar eerst op cursus sturen. Dan
zeg je maar rap, zeker dat maar op cursus sturen. Voordat die... Dus eigenlijk mag ik dat niet zeggen.
Ja, oké. Okay.
Maar welke datum was het?
29 mei
1993. La Carne.
La Carne.
Van Marco Ferreri.
Oké. Okay.
Dat is over een vrouw die behandeld wordt als een hond, maar letterlijk.
Oeh.
Maar ik heb enorm veel films gezien. En ik ben geweldig beïnvloed. En je ziet wel die openingsscène. Er is een trein die voorbij rijdt.
Mm,
ja. Dat was Heat. Ja, en zo nog veel De Duiven. Angeletta heeft een schuilplaats in die film.
Ja, ja.
En we hadden dan iets gevonden, maar er lag heel veel duiven rond en er kropen duiven rond.
Ja.
Ja, de man die verantwoordelijk was voor het decor zei, we zullen zorgen dat dat helemaal opgeruimd is en dat die duiven ook weg zijn. Ik zeg, nee, weet je wat we doen? Lot die duiven er gewoon in en brengt er zelfs meer in. Want je weet nooit, misschien gaat die film naar Hollywood en zie John Woo die film. John Woo is regisseur van onder andere Face Off en Mission Impossible 2.
Ja.
Toen enorm populair. En in al deze films zitten duiven. Dus hij had een soort duivenfetiche. En we stonden daar in de Kerkstraat. En ik zei, ja, wie weet, zie John Woo wel ooit. Toen zei ik voor te lachen. En heel die crew lachen.
Ja.
En later was die film dan, die heeft gereisd. Die zat in Hollywood. Iedereen heeft die daar gezien. Dus heel de sector heeft die eigenlijk gezien. Ik moest bij iedereen op bezoek. Zelfs bij Ridley Scott, bijvoorbeeld.
Oh,
die betaalde mijn vliegreis naar Londen. En die kende die film van binnen en van buiten. Op een bepaald moment kregen we ook telefoon van Terence Chang, vaste producer van John Woo. En hij zei, ja, kunnen we komen praten over projecten? Dus ik ga naar daar en ik zie dat een bureau van John Woo vlak naast hem is. En ik zeg, ja, is Mr. Woo? Ja, is zeker hier, kunt ze een beetje goeiendag zeggen. En ik dacht, John Woo, dat was toen echt, dat was echt het niveau van Martin Scorsese. En ik ga binnen bij, ik word voorgesteld aan John Woo, die heel slecht Engels spreekt. En hij zegt, maar good film, good movie. And by the way, I like the pigeons. Dus, maar dus wat is het moraal van dit verhaal? Is dat je gewoon, je moet altijd dromen.
Oh.
Erik, de eer is aan u deze keer.
Anachronisme.
Ja.
Ja, gewoon iets anders pakken. Hè.
Ja. Nee, ja. Ja, de film
dat is waarschijnlijk een fout of zo. Hè.
Ja, maar
dat klopt niet.
Maar het is natuurlijk een complete time. Het gaat helemaal heen en weer. Hè, maar het
speelt zich af in 1995, maar natuurlijk opgenomen in 2003. En dat wordt eigenlijk al verraden, en je hebt het daar juist zelf gezegd, dat wordt eigenlijk al verraden in seconde 1 van de film. Want Zack Alzheimer begint met een shot van een locomotief.
Ja.
En dat is eigenlijk de locomotief 7772 van de NMBS. Maar die bestond eigenlijk nog niet in 1995. Dus die is pas later in gebruik genomen.
Heeft niemand
ooit gezegd. Daar speciaal voor een Mark de Scheemaker gebeld.
Ja, die haak. Er zijn zo nog fouten in de film.
Ja, ah, ja. Plots maar komen.
Ja, maar ja, ja.
Sommige zijn met opzetten.
Ja, in een bepaalde scène is er een flatscreen in beeld met een USB-sticker op. Ah. Nee. En USB was ook nog niet in gebruik in 1995.
Ah, wel in Antwerpen.
Ja. Ah, ja. En verder is er ook een roltrap te zien in Antwerpen Centraal, in het station.
Ja.
Dat ook nog niet in gebruik was.
In Star Wars zijn er heel veel van die dingen.
Ah, we zien ook een cola-blikje van na 2000, wat ook niet klopt. En de Mercedes Vito, die gebruikt wordt als politiewagen, is pas in 1999 in gebruik genomen door de federale politie.
Ja.
Zo'n tijd vooruit.
Zo'n tijd vooruit was die film eigenlijk.
Ja, wie gelooft die film nog?
We hebben gewoon de USB-stick.
Nee, de USB-stick uitgevonden. Wou
ja, uitgevonden. Ja. Maar ik zat al in de tune.
Ja.
En wat gaan we nu doen? De tune opnieuw?
Ik vind hem eigenlijk altijd te gebruiken, de tune. Voilà.
Ja,
voilà. Zo heb je hem ook nog een keer mee. Ja,
sorry, maar wat is deze tune eigenlijk? Dat is toch niet deze?
Dat is gewoon een bumper.
Dat is een bumper.
Ah, een bumper.
Dus voilà. Zodat ik, kijk, voilà, er is gebumperd.
Zijn er nu nog andere dingen? Kun jij sowieso iets duwen, Koen?
Nee.
Dat is nu het regisseren van de Koen.
Ja.
Als ik kan nu iets meer doen. Ja. Nee.
Dat je dan misschien fluistert in zijn oor, dat hij het wel gedaan.
Ja. We weten natuurlijk al dat Koen meespeelt, maar het was voor de rest een straffe cast. Werner de Smet, Jo de Meijer, Jean Bervoet, zelfs Dottermans, Philip Peters en natuurlijk dus ook Jan de Cler. Met Werner de Smet was jij dan het politieduo? Hoe ontstaat zoiets? Plaats jij die dan samen, Erik? Of?
Zij hebben ooit samengespeeld, of ze speelden door een soort van duo in Wittekerke, denk ik. Ja. En dat werkte ongelooflijk. Die hadden een enorme match, die twee.
Door samen te spelen in Wittekerke.
En dan hebben we veel heel goede acteurs, ook naast Koen, getest. Maar die chemie bleek het beste te werken.
Ja.
Ik herinner me dan ook dat er een casting was ook en dat de Wim Opbroek ook in beeld kwam.
Klopt. Ja.
Oh.
Nee, ik had het daar erg voor. En de Erik zei van, ja, maar... Ik denk dat de Wim in die tijd dan heel veel komische dingen deed, want hij vond je te grappig. Zegt hij, als hij in beeld komt, moet ik lachen.
Poh, maar toen, de Wim niet graag horen.
Toen. En ook, wat ook natuurlijk niet het voordeel van de Wim speelde, hoorde ik dan achteraf, dat de Erik die een casting laten doen en de Wim moest dan zo aan mijn geweer en zo. Ja, ik geloof dat niet, zei Erik. Ik zeg, allee, waarom niet? Ja, bleek dat in die casting, dat was geen geweer, dat was geen pistool, dat was dan een kapstok. Dus met een kapstok moest de Wim er dan een soort van geloofwaardigheid geven.
Ja nee, dat is niet een
heel
zaak,
eerlijke
natuurlijk.
Ja, ik was mijn geweer vergeten thuis. Nee, maar Wim, die fantastisch was. Geert van Rampelberg ook.
Ja.
Ik denk Tom de Wispelaar ook. Ik herinner me ook nog Anne Petersen.
Als verstuift.
Sorry, kun je dat eens knippen?
Ja.
Als een mop niet valt. Dan zitten er toch maar weg.
Ja, misschien valt ze wel thuis.
Ja. Ja. Dat kan, dat gaan we pas later weten. Antwoord, bevraging bij het publiek.
Oh! Ja, nog een nostalgische.
Tom Waas.
Ja. Tom Waas.
Ja. Wat hij allemaal al gedaan heeft. En dan zie je die ook nog ineens in de film verschijnen.
Klopt, als Rijkswachter nummer 3.
Ja.
Wel, hij speelde veel mee in de filmpjes voor de Quizmasters, programma met Bart de Pauw. En ik monteerde die filmpjes mee, of ik regisseerde die mee.
Ja.
En daar had ik hem leren kennen als een zeer bruikbaar en goed acteur. En we hadden een kleine rol nodig. Als het echt zo'n hele kleine rol is, is het beter dat je niet meer een te bekend iemand, want dat leidt dan te veel af. Maar je moet ook wel iemand hebben die goed is. En veel acteurs willen dat ook niet, zo de piepkleine rol. Maar hij zag wel zitten, ik denk dat hij 10 draaidagen had.
Wauw. Ja, maar dat was natuurlijk de grote actiescène in het kasteel.
Is de bewakende rijkswachter. Ja, hij moet de baron beschermen.
Ja. De baron.
Hij overmeestert Angelo Lidda op het moment dat hij Jo de Meijer wil doodschieten.
Toch iemand die daar is zijn werk goed tegen, Koen. Want je hebt hem niet kunnen pakken, het was weer de rijkswacht. Hè?
Ik heb dat deel van de film niet gezien.
Koen, waarmee kan men jou tegenwoordig nog lokken? Voor een bepaald project? Wat triggert jou?
Goh, ik heb dit jaar Sticks bijvoorbeeld. Dat is een genre, we hebben het daar straks al even over gehad. Ja. Dat is wel een uitdaging.
Ik vraag natuurlijk een beetje, Jeff, deels met een achterliggende agenda. Want ons oogpunt van dit seizoen, met achter de schermen, is dat we op het einde van dit seizoen willen uitpakken met een ongelooflijk fantastische kortfilm.
Ja, korte film.
Ja, over het reilen en zeilen achter de schermen bij Play Media. Hè. Dus wat we hier bespreken in de podcast, een fictionalisering daarvan.
Dus we zitten nu in fase 1 en iedereen heeft nu onder dwang van een cheque die ze kunnen winnen, een rijcheck van SumUp van 750, 780 euro.
Ondertussen al,
Ze zijn weer naar Castellet.
Naar Poepehan. Maar ze moeten daarvoor scripts en scenario's en pitches insturen?
Voorlopig synopsies.
Voor onze scenario's.
Ja. Pagina's hebben we al ingestuurd gekregen.
Dat is echt waarschijnlijk zoals dat Koen soms de projecten binnenkrijgt. Moeten we echt al die dingen lezen, destilleren.
Maar jij ook waarschijnlijk. Je krijgt waarschijnlijk ook heel veel.
Ja, ik lees niet.
Nee. Ik kan niet lezen? Of wat bedoel je nu?
Ja, ik lees niet.
In principe leest je niet.
Wel, dat is nu raar van u daarmee. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik van, ja, dat ga ik ook doen. Steven Spielberg, honderdduizenden mensen sturen daar scenario's naartoe. Dat is natuurlijk niet vol te houden. Ja. En hij heeft ooit gezegd in een documentaire, een Belgische documentaire, ja, ik lees niks en ik doe dat zelfs niet open. Omdat in Amerika is het zo, hier is het nu wel minder, dat het minste dat ik dat zou geopend hebben, dat project. En iemand 10 jaar later ziet daar iets van terug. Ja. En dat kan, omdat je nu in je geheugen kan het zijn dat je dingen onthoudt. Dan kan het zijn dat je soeën.
Ja, dat is een claim indienen van... Ja.
Maar Spielberg zei van, ja, ik doe dat nooit, ik open het zelfs niet, omdat dat gevaarlijk is.
In die zin dat ik mezelf als acteur betrap dat ik heel weinig kijk naar dingen. En dat is altijd... Vanuit de gedachte van, ik wil niet afkijken. Ik zal het zo zeggen, ik wil niet betrapt worden op iets nagaan doen van iemand anders. Dus ik heb eigenlijk relatief weinig, en dat is nog altijd zo weinig gezien. Ja. Dus in die zin snap ik dat wel een beetje.
Ja, maar ik vind het ook gewoon vervelend. Ja, scenario's lezen is echt niet echt leuk, vind ik.
Dat is
geen een boek, dat is ook geen film, dat zit daartussenin. Dat is een tussenstaat. Dus dat is eigenlijk niet zo leuk om te lezen. Dat is meestal ook hetgeen wat je krijgt. Want je hebt dat soms, als je buiten komt, ofwel vragen ze een selfie, prima. Ik bedoel, dat is 30 seconden en weg. Tot 500 keer per avond of 1000 keer op een festival of zo. Ja. Maar het allerergste is als iemand komt zeggen, ik heb een idee. Dan denk ik, liever 20 selfies dan een idee. Echt waar, dan denk ik, dan moet ik naar luisteren. En het is meestal muziek en met vaak in een discotheek of zo.
Ja,
de carré. Als ze daarmee een idee komen, het is nooit een goed idee. En dan zeg ik, ik moet nu, als ik zeg van, ik heb een idee, ik moet nu weg. En dan vragen ze een nummer, geef ik een foute nummer.
Maar in ieder geval, wij hebben nog geen idee.
Nee, we hebben
alles ligt nog open.
Alles ligt nog open. Maar natuurlijk denk ik wel een beetje aan de volgende stap, het casten. Het casten van acteurs.
Er is al een mevrouw Bongers, onze programmadirecteur, heeft al zo.
Doet die mee?
Het is, zit zo dat in de podcast dat zij heel vaak aan bod komt, mevrouw Bongers.
Mevrouw Bongers.
Een soort personage geworden. Maar ja, we zoeken waarschijnlijk nog iemand om haar te spelen, vermoedelijk.
Ja, dan geeft hij mij een pruik en dan. Absoluut.
Dus we kunnen hier nu al.
Ik zou graag, als ik speel, wil ik graag iemand spelen die totaal anders is dan ik.
Maar dus onze eerste.
We kunnen wel in potlood volgens mij al opschrijven, mevrouw Bongers, gespeeld door Erik van Looy.
Wel, de vraag is of wij erin zullen meedoen.
En of we onszelf gaan spelen.
En of we dan onszelf zouden spelen. Hè? Ja.
Want je had gedacht aan Matteo Simoni of Andy Peelman voor jezelf.
Ja, het gaat nog tussen hen twee. Hè?
En ik wist nog niet toen dat Koen de Bouw naar de podcast ging komen. Ik had wel al eens gefluisterd in uw oor. Ik had zo recht gezet in mijn stoel, stilletjes naar u gewandeld en gefluisterd. Ik denk eigenlijk dat Koen de Bouw mij zou kunnen spelen.
Kunnen spelen. Ik denk dat wel...
Ik zou zeggen, denk daar eens over na.
Ja. Als je een rol aanneemt, dompel je dan echt onder in het leven van zo'n persoon?
Nee.
Nooit?
Nee, helemaal niet.
Maar voor de zaak Alzheimer zijn dan zo een keer een week met de politie mee op stap geweest?
Nee, omdat we maken fictie, hè. Ja, de realiteit interesseert ons eigenlijk betrekkelijk weinig. Oh. Ik herinner me dat als je de zaak Alzheimer maakt en je kent van mensen bij de politie, dan zeggen die ook van zo is dat niet bij ons op een bureau. Nee, natuurlijk niet. Want die mensen die moeten wekenlang papieren invullen en paperassen en in de tijd nog met tipmachines en alles. Dus daar maakte je een film van natuurlijk. Hè.
Maar je hebt wel schietlessen gekregen, hè, toch?
Ja, dat wel. Ik denk dat ik in mijn leven al meer
met een kapstok
met
of
een pistool of een geweer rondgelopen dan de gemiddelde politieagent.
Omdat chef dacht, misschien moet Koen mij dan een week volgen. Hè.
Ja, om te zien hoe ik beweeg en wat mijn manières zijn.
Manierismen.
Ja.
Ik heb dat al lang gezien, vriend.
Ja, nog een nostalgisch weetje, zou ik denk, zeggen.
Koen.
Het is aan Koen, denk ik.
Ja. Okay. Eens kijken. Gladde vloer.
Gladde vloer.
Ja.
Komen er herinneringen naar boven?
Bij mij in ieder geval wel, dat herinner ik me wel. Ik ben zelf van Turnhout. Enfin, tenminste, ik ben geboren in Turnhout.
Je kent om zijn gladde vloeren.
Dat is de anekdote eigenlijk. Ja.
Er kwam destijds er werd ook gedanst in Turnhout, maar dan niet door de Turnhoutenaar, maar wel in het cultureel centrum van Turnhout. Okay. Randen, natuurlijk dansgezelschappen en zo, en dat was nog geen een balletvloer zoals dat dan heet in een tijd, en dan hebben die mensen van dat gezelschap dat toen kwam dansen, herinner ik me, flessen cola over het podium en daarmee aan het schuren geweest zodanig dat ze
men gooit cola over het podium.
Ja. Ja, en dan schuurde men dan heel het podium mee op. Zodanig dat die vloer, van het moment dat de dansers opkwamen natuurlijk, en daar 2 uur gingen binnen dansen, niet konden uitglijden.
Oké.
En ik herinner me, bij de zaak Alzheimer, zo'n momentje dat ik of dat we in een appartement om de hoek moesten lopen en dan wapens trekken en dan halt houden en dan, dat was zo lopen en stoppen.
Ja.
En je hebt meestal ook een punt gekregen voor de camera, tot waar dat je scherp zij en vanaf daar zijn ze niet meer scherp, dus je moet ook stoppen op dat punt, et cetera. Dat lukte daar absoluut niet op die vloer, en zeker niet met de schoenen die we hadden. En dan heb ik gevraagd of er een fles cola in de buurt was. Nu, Erik was in de buurt, dus er was een fles cola in de buurt.
Ja.
En dan hebben we de vloer daarmee behandeld en hebben we die scène kunnen draaien.
Echt?
Ja, het is een soort life hack voor acteurs die niet willen uitglijden of niet buiten de focus willen glijden. Straf. Ik zou zeggen, nog een tweede nostalgisch weetje.
En nog een tweede, dan druk ik op de knop daarvoor. Hè?
Ja, Erik, nog eentje.
Clara Kleijmans.
Ja, weten jullie waarom haar naam in de...
Ik vind het straf.
In de nostalgische weetjestrommel zit?
Ja, ik weet dat, ja. Ik denk dat Clara Kleijmans toen...
14
of zo was.
14?
Ja.
Er was op een bepaald moment een jong meisje die meespeelt in de film en die speelde goed. Maar haar stem was niet... Haar dialoog klonk niet overtuigend.
Die het juiste timbre.
Ja, en dan hebben we een jonge actrice gezocht om die rol dan te dubben. En dat werd de toen nog volstrekt onbekende Clara Kleijmans.
Maar dat ging maar over een tweetal zinnen, hè?
Ja,
het
ging over twee zinnen, maar ze deed dat fantastisch.
De dochter van iemand die vermoord werd, hè? De
Clara Kleijmans is niet te zien in de film, maar toch te horen als in een andere gedaante. Dus
klopt, inderdaad. Soort,
hebben we ontdekt omdat ze in de aftiteling
staat. Ja, ze staat met dank aan Clara Kleijmans.
Ja. Ah ja.
Ja, je hebt dat al gezegd, hè, dat het dus ongeveer 50-tal draaidagen was dan uiteindelijk, die film. Maar uiteraard wordt dat helemaal niet chronologisch gedraaid.
Nee.
Sterker nog, ik denk dat de eerste draaidag was er eentje waarop dat Jan de Cler eigenlijk al helemaal afgetakeld, zijn personage al helemaal afgetakeld was.
Het zou kunnen,
Wie bepaalt wat er wanneer gedraaid wordt?
Meestal hangt dat samen met de planning van de acteurs.
En locatie natuurlijk.
En locaties.
En ja.
Maar ja, ik kies wel voor een scène die niet al te moeilijk is de eerste dag. Je wilt niet echt met je zwaarste scène beginnen, waar het dan ook mogen zijn. Maar ja, dat is niet zo gemakkelijk.
Vooral ook om te acteren. Je komt dan zo in het midden van je verhaal.
Ja.
En je personage moet je eigenlijk al kennen. Maar ik kan me inbeelden, een keer dat je een paar scènes effectief hebt gespeeld, dat je dan denkt, ik speel die misschien toch nog eigenlijk iets anders. Maar ja.
Eigenlijk heb je dat sowieso standaard. Je zit in een auto naar huis en je denkt, ik had dat kunnen doen. Of fuck, waarom heb ik dat nu gedaan?
Ja?
Altijd. Het is altijd voor verbetering vatbaar. En het is ook dat knippen en lossen, want ik werk doorgaans graag op een manier, op een set zelf, dat ik dwaze grappen maak vlak voordat de scène begint. Dus meestal wordt er dan geroepen geluid. Geluid loopt. Beeld loopt. Of camera loopt. En actie. Ja. Dus van het moment dat er geluid wordt geroepen, dan begin ik nog aan een grap.
Een prank?
Een frats, prank. Zoals dat toen in de jaren 2000 werd genoemd.
Dus ook wel prank. En voilà. En dan werd het gemaakt. En dat, Dora van de Groen noemde dat vroeger knippen en lossen.
Ja, serieus?
Ja,
wat is dat?
Knippen en lossen, ja. Dat was een manier om te benoemen van nu ben je daar en op de seconde zit je in dat andere
universum. Dat is een trucje om je beter te kunnen concentreren.
Dat is geen trucje. Ja, je zou dat misschien een truc dan misschien kunnen noemen. Een trucje, dat klinkt net iets te gemakkelijk. Maar,
Een techniek om de switch te maken. Om de switch groter te maken.
Ja, misschien. Om de focus eigenlijk, althans voor mij werkt dat wel, om de focus. Je kunt niet 48 uur op 48 dat personage zijn. Ja. Hoewel dat het mij al is gebeurd. Professor T bijvoorbeeld is zo iemand. Ik ben 3 jaar, bij wijze van spreken, 3 jaar aan een stuk Professor T geweest thuis. Dus zeer, zeer ongemakkelijk en zeer ambetant voor mijn directe persoonlijke omgeving. Ja. Maar bon, dat is niet de bedoeling. Maar...
Dat was echt zo smetvreesachtig dan. Was dat...
Het is mijn spectrum en smetvrees. Ja.
Dat echt mee naar huis genomen.
Mm-hmm.
Ja, serieus.
Heftig.
En vooral het sociaal onaangepast gedrag. Dat personage is iemand die ongeremd en ongefilterd op de mensen afgaat.
En je zit dan, toen je de rol speelde, dat gewoon de hele tijd
gaat ook niet anders. Al maar met dat smetvrees aspect bijvoorbeeld. Ja. Je moet dat in je systeem werken, want anders ga je daar fouten tegen maken in je scène. Want voordat je het weet, heb je iets vast of heb je iets aangeraakt. Je moet daar heel de tijd, onder andere op dat gefocust zijn, dat niet gebeurt. Okay. Dus dat is iets wat je in je systeem moet metsen, want anders dan maak je daar fouten tegen.
Een soort van method acting dan?
Ja, je mag dat van mij noemen hoe dat je wilt, maar ja. het is in ieder geval een hele strikte focus die niet anders dan volgehouden kan worden. Ja.
Nu, maar het is ons hier wel al bevestigd, ook in een andere aflevering. Ik denk dat het Koen de Graven was, die inderdaad al sprak. Want we zeiden, wie is er zo de joligste acteur op een set? En dan werd jij vernoemd, Koen de Graven.
Ja. Ja, ik heb dat wel nodig. Zeker bij heel ernstige thema's.
Maar je kunt het bevestigen, Erik, dat Koen de joligheid op de set bracht.
Absoluut, ja. Hij is perfect in staat om, ik zeg maar iets, er wordt een scène gespeeld, heeft een tegenacteur, om dan tegen de tegenacteur te zeggen, nou kut, ga jij dat zo spelen? Ja. Perfect in staat. Ja. Maar knippen en lossen, dat wist ik niet.
Het is niet zo dat Koen daar rondloopt met scheetzakken.
Nee. Knippen en lossen niet te verwarren met lossen en knippen.
Lossen, ja.
Ja, dat is een bevalling, hè.
Ja. Ja, ja.
Sorry, ja, dat is niet op die mop anno 24, maar misschien
ja,
wel.
Ja, maar we zijn in Vlaanderen voorlopig. Hè.
In Nederland zou ik die niet.
Je kan even jezelf zijn, Erik.
Zeg maar, Erik, jij heeft dan... wat zei je dat? Jouw fluisterende feedback?
Ja.
Is dat dan alleen maar meer of minder?
Meestal komt het daarop neer, ja.
Ja.
En dan
mag het wel meer
zijn. Doe iets van minder. Dus ook omdat we elkaar natuurlijk heel goed kennen, dat we weten wat we elkaar hebben. En dat ik ook. En dat weet Koen ook. Je kunt bijvoorbeeld professor Thijs, een zeer rol waar je van alles kunt doen en heel vrij zijn. Ik heb meestal Koen het liefst als hij minimaal acteert.
Ja.
Oh
ja.
Omdat ik dat... Ja, ik vind dat fantastisch. Mensen die ogenschijnlijk weinig doen, dus natuurlijk van alles bezig in het hoofd, en die toch ongelooflijk veel gevoelens oproepen. En dat gevoel heb ik bij Koen altijd. Als je er je camera opricht, dan krijg je van alles. Dan krijg je een soort... dan krijg je diepgang.
Ja.
Dus dat is een uitzonderlijke kwaliteit. Die nu misschien afbreuk doet aan zijn techniek en alles.
Ja.
Maar dat is natuurlijk niet, want hij weet perfect hoe hij ermee omgaat. Maar hij is iemand die mijn gedroomd hoofdpersonage is. Of mijn hoofdpersonages in de films die ik maak of die ik meegeschreven heb, zijn allemaal gekwelde personages.
Ja.
En allemaal. Mm. Echt allemaal.
Het is ook zo dat je best wel wat tekst hebt weggelaten uit het originele... scripten, toch? Die je dan hebt
van de zak Alzheimer?
Van de zak Alzheimer heb ik.
Dat is wat goede acteurs doen.
Er wordt vaak geschreven vanuit een zekere onzekerheid. En dan is dan niet de onzekerheid daarom van de scenarist. Maar de onzekerheid, zeker in dit soort verhalen, heeft het publiek het door.
Ja, ja. Ja. Ja, ja.
Vaak is er te veel informatie gewoon.
Ja.
En als acteur heb je de taak, daarom acteurs werken vaak aan hun dialogen, in samenwerking met de regie natuurlijk en met de scenarist, om die zo sober of poëtisch of whatever dat nodig is, mogelijk te krijgen.
Ja. Ja, ja.
Dat is een werkje van de acteur ook, om inderdaad...
En dat mag je dan ook doen van een regisseur, zeggen van, ik zal er wel...
Ik
zal er twee zinnen uithalen.
Ja, het zou heel dom zijn van daar dan niet naar te luisteren.
Ja. En het is niet dat jij, we zaten van het meer en het minder, het is een bepaalde regisseur, Tim Milans, die hier ook nog heeft gezeten, die geeft blijkbaar waanzinnige aanwijzingen. Ja. Ze zeggen dit nog eens, maar alsof je aan een pot choco ruikt die eigenlijk naar stront geurt.
Ja. En dat blijkt te werken, omdat hij ook is een geweldige regisseur. Hij heeft net de Ensor gewonnen voor Will en hij gaat nog heel veel winnen. Hij gaat het Festival in Berlijn openen nu met een nieuwe film met Cillian Murphy. Dus echt een ongelooflijk talent. En ik hoor die verhalen en ik geniet daarvan van dat te horen, want hij heeft het charisma.
Nee, dat heb ik ooit een keer geprobeerd.
Nee,
misschien
nooit
moet ik dat ook
een
keer doen.
Nee, hij heeft die stijl.
Een regisseur zoals Erik komt zelden of nooit op de set van een andere regisseur.
Ja,
als acteur zie ik heel veel sets, zie ik heel veel
jij weet
regisseurs
eigenlijk meer,
aan het werk.
Ja.
Onder andere een Tim. Ik heb twee producties van Tim gedaan. Ik herinner me nog, Cordon. Cordon, denk ik, waar ik in zat. Nogal een bizar karakter ook, want dat is heel fijn met een Tim. Je mocht echt uw gang gaan als acteur. Maar dan... Inderdaad, was de aanwijzing van, oké, dan speelde hij zelf de scène en de nanny overaan, die verandert stilletjes in krokodil. Actie. Dus zelfde tekst, zelfde scène, maar in mijn verbeelding verandert hij in een krokodil. En na spreekt de Chinees. Dat zijn niet allemaal in het Chinees. Oké, in het Chinees. En zo, 5, 6. Maar je moet je voorstellen, als die monteur dat binnenkrijgt, dat materiaal, dat is gewoon gigantisch veel. Niet alleen al die
verschillende en heel uiteenlopende tekst, versies.
Ook, en compleet uiteenlopende. Dus dat is ook niet vol te houden, natuurlijk.
Ja. Wat vond je de leukste scène om te spelen in de zaak Alzheimer?
Ik denk dat ik in de zaak Alzheimer voor het eerst met Jan speelde. Denk ik, ja. En ik herinner me een scène waar ik tegelijkertijd naar uitkeek en tegenop zag. En dat is een ondervraagingsscène, denk ik.
Je keek ernaar uit en je zag er tegenop, hoezo?
Ja, omdat Jan toch ik merk dat met andere of jongere acteurs die met mij spelen ook, je voelt soms wat onzekerheid. En ik ben de eerste om die op hun gemak te stellen. Ja. Jan is van nature uit niet zo. Nee, die houdt zich daar niet mee bezig met u op uw gemak te stellen of niet. Of wat. Die heeft zijn temperament van die dag. En dus dat kan alle kanten uitgaan, in zekere zin.
Ja. Maar als ik even mag aanvullen, wel een zeer genereus iemand. Ja, dat is een beetje stug, maar dat is ook vanuit een soort verlegenheid.
Er is ook een spectaculaire scène in. De auto die ontploft in de garage.
Ja.
Ik kan me inbeelden dat iets toen moeilijker was dan nu. Moet dat in één keer lukken? Hoeveel auto's heb je om te ontploffen?
Ik weet niet, in dat geval denk ik 2 of 3 of zo.
Ah ja, toch? Ja,
toch wel. Ja. Dat duurt uren. Als dat er niet van de eerste keer op staat, dat duurt om heel die auto dan te installeren en terug jouw explosie klaar te maken, dat duurt minimum 1,5 uur, denk ik.
Ja.
Dus je hoopt natuurlijk van harte dat dat van de eerste keer lukt.
En heb je ze alle drie moeten laten knallen?
Nee, denk het er maar één.
Dat soort scènes worden ook meerdere camera's.
Ja,
dat vroeg me dan ook nog af. Er zijn best wel wat scènes dat de rechercheurs, de politiemannen, rondrijden in een auto. En ik vermoed, wordt dat nu anders gedaan dan vroeger? Ik denk dat dat vroeger was, camera op de capot. Ruit eruit.
Ja, nu nog eigenlijk, denk ik.
Soms wel, soms niet. Soms wordt er de wagen inderdaad op een speciale wagen geplaatst. Hè?
Reden jullie zelf rond of jullie zaten op een wagen die...
Ik reed zelf.
Jij reed.
Voornamelijk toch. Ja. Ja. Ik doe het heel graag. Ik stap echt heel graag in en uit auto's. Ik doe het graag.
En waarom?
Ik denk dat dat echt een jongens, cowboy-achtig jongens nostalgisch ding is. Ja. Door weg te rijden, terwijl de politie erbij is.
Gewoon in auto's dialogen doen of zo.
De dialogen hoeven zelfs niet.
Gewoon in auto's.
Dus als we Koen de Bouw zouden willen strikken als Jef Bronder, dan moet er best een rijshot
dan kunnen we misschien verleiden.
Dat kan hem wel lokken, denk ik.
Er wel in.
Ik heb wel een ideetje. Daar kan ik niks over zeggen.
Dan denk ik dat het nu tijd is voor ook een vast segment in de nostalgie-afleveringen. En dat is het volgende.
Jef Bronder presenteert in het kader van herbelevenis de nostalgische generieken quiz.
Ja, het is een auditief meesterwerkje, deze generiek. Over de generieken quiz. Hè?
Ja, dat hebben we de vorige keer de eerste keer gedaan. Ja. En dat gaan we hier dan nu, denk ik, voor de tweede keer.
Vermoedelijk, denk ik, ja.
Ik heb dus generieken genomen van Vlaamse topseries uit de tijd van de zaak Alzheimer.
Die door dit panel ongetwijfeld herkend zullen worden.
Ja, dus er zijn per persoon 2 makkelijke, per persoon 2 moeilijke en per persoon iets ertussen dat middelmatig moeilijk.
Oké, ja.
Ik stel voor dat we beginnen met Koen, met generiek 1. Dat is een makkelijke.
Windkracht 10.
Windkracht 10, inderdaad.
Snel geraden.
We zien nu de helikopters toch opstijgen.
De Seeking heet dat, hè? Ja.
We genieten nog even na. Of herbeleven het.
Goed, hè?
Heel krachtig een tune, hè, toch?
Ja, hele mooie generiek.
Muziek van...
Fonny de Wulf.
Ja. Erik, je hebt dat ook nog geregisseerd.
4 afleveringen.
Vond je dat moeilijk, zo'n serie?
Ik vond het heel moeilijk, omdat ik heb graag toch wel redelijk veel dingen onder controle. En die helikopters zaten nooit onder controle.
Oh, nee.
En je bedacht iets en die helikopters komen aan, al naar gelang de wind. En dat kan in het begin zo zijn en dan zo, dan moet je dat allemaal omdraaien. Dat vond ik niet zo geweldig leuk om te doen.
En misschien te weinig getormenteerde personages ook, dat weet ik niet.
Ook dat waren weinig getormenteerde personages.
En die zo komische Wim, hè, die er ook in zat.
Ja.
Wim Opbroek, hè?
Ik ben bijna gestorven tijdens Windkracht 10. Met een soort dompelbad. Dus er werd met een soort geraamte van die helikopter. Dat werd er nagebotst. Ze lieten dan dat geraamte in het zwembad zakken, een zeer diepe. En dan moesten ze daar proberen uit te geraken. Omdat dat ook een simulatie is van wat er zou gebeuren als een Seeking onder water zou belanden.
Ja.
Maar een van de acteurs was enorm bevreesd. Ja, ik weet al niet meer of het een man of een vrouw was, maar hij of zij geraakte niet meer in die helikopter.
Peterson,
en die scène moest... Peterson was het niet. Die deed goed mee. Maar, En ik weet ook dat ik toen als regisseur dacht, weet je wat ik zal doen? Ik ga er mee in. Met natuurlijk, je gaat onder water en je draaide nu scène en dan zei er iemand go en dan ging hij terug omhoog. En dat was alles oké.
Jij ging onder water mee om dingen te fluisteren.
Nee, gewoon vanuit een soort van solidariteit. Ik ga ook mee. Je probeert oplossingen te verzinnen, dus je gaat mee. Ja, dat ding ging onder en kantelde en brak. Oh. Ja, dus er gebeurde iets dat niet moet gebeuren. Ja. Maar ze hebben nu natuurlijk gezegd van, na 50 seconden worden naar boven en is alles in orde. Dus je denkt dat gebeurt, maar je weet niet wat er precies misloopt. Alleen voelde wel, het gaat niet terug naar boven.
Ja. Oh.
Maar ik dacht natuurlijk, ja, je hebt 50 seconden, blijf gewoon rustig. Ja. Dus ik deed geen enkele moeite om daaruit te geraken. Want je zou gewoon je ogen kunnen opdoen en via een gat dat er ook was. Maar dat was het niet. Ik dacht, wanneer gaat dat nu naar boven? Wanneer gaat dat nu naar boven? Maar intussen hadden die, die redders die er in de buurt waren...
al 4 minuten gepasseerd.
Een kwartier, 4 minuten. Ja. Nee, maar intussen, maar ik deed mijn ogen niet open, ik zat maar te wachten. En intussen, zonder te weten, hadden ze één voor één al die mensen die erin zaten er al uitgehold. Maar uiteraard eerst de acteurs.
Ja.
Uiteraard.
Uiteraard. Eerst de mensen met een diploma. Ja.
En als helemaal als laatste werd ik dan een draad gehaald. Terwijl ik niet eens wist dat er een probleem was. Maar ja, op een bepaald moment kon ik niet meer ademen.
Begon het toch te dagen.
Ik denk toch mijn ogen niet zo open en ik zat er nog alleen. En dan zag ik iemand komen en mij eruit. Bijna en doodervaring.
Einde bevelen. Draaidag.
Ja. Nee,
verder gedaan.
Nee, verder gehakt. En wat dat betreft ook bewonder ik mensen die Jan de Cler in de zaak Alzheimer. Op een bepaald moment telefoneert hij van op het dak van het provinciegebouw. Mm-hmm. Er was het probleem dat daar een heel grote tv-antennes die daar stonden.
Dus de scène is Jan de Cler staat op een heel hoog een gebouw dak, in Brussel.
Heel mooi. Ja. Nee, in Antwerpen. Ja. Telefoneren naar Vinken en Verstaafd. Ja, dus een antennes in de achtergrond. Dat maakte het beeld niet mooi. Of nee, een draad van antenne.
Ja.
Die was met zo'n antenne. Kabel, sorry.
Het was met vier kabels vastgehangen aan het
scherm. Inderdaad,
en,
klopt.
Er was één in beeld, dus hebben ze
er was één
in beeld
dat zei van, met vier kabels vasthangt, zal met drie ook wel blijven hangen. Dus we knippen die ene kabel door en we beginnen die scène te draaien. En die antenne die valt naar beneden, maar die antenne was een soort zeis. Dus die valt naar beneden en in een soort zinken dak, die sloeg daar gewoon in, dus die ging er gewoon door. Dat was echt een mes. Ja, ik weet niet hoe scherp. En dat was op een centimeter na, passeerde die Jan de Cler.
Het einde van Jan de Cler.
Dat had het einde van Jan de Cler kunnen zijn. En ik dacht, dat is natuurlijk ook mijn verantwoordelijkheid. Want ik heb gezegd van, Erik, doen we die dan los? Ik zeg, doe maar los, draai daarop. Niet doen. Ik dacht, die gaan razend kwaad zijn. Ja. Wat een normale reactie zou zijn. En ik liet hem 5 minuten meer rust. Want die man was ook in shock, net zoals alle mensen er rond die er naartoe gingen. En dan 5 minuten ging ik naartoe. En Jan de Cler zei, sorry Erik. Ik heb 5 minuutjes pak.
Was dat tijdens een take? Of?
Ja, tijdens een take gebeurde.
Dat is in beeld.
Nee, het was niet bruikbaar. Maar,
nee, dat niet bruikbaar was. Ja.
Maar dat toch gebruikt.
Ja, toch gebruikt, dat kan. Hè. Ja, en dat heeft Koen ook. Die geeft altijd alles. Eén moment in loft. De mens vertelt van, nu is genoeg.
Een moment om terug boven te halen? Of?
Mag zeker, ik bedoel, hij had gelijk. Hij had gelijk.
Dat is een andere film natuurlijk. Maar dat was op het dak in april, denk ik, het eindgevecht met een Bruno van den Broeke op het dak in ons kostuum. Met kranen naar boven, regenmachines
heel
die
koud
ons spuiten. Zo 3 nachten aan elkaar, bij wijze van spreken, die vechtscène. Op het 6e of 7e verdiep. De Schelden is aan onze rechterkant. De wind giert gewoon blaast.
Het was ijskoud.
Heel de ploeg staat natuurlijk met 26 frakken en 24 mutsen op zijn kop. Maar jij staat er in het spel, kostuum, hè? En op een duur, gedoe nog en nog eens en nog eens dit en nog eens dat. En op een duur, als acteur ga je altijd ver, mee, tot iemand stop zegt. Maar op een duur kon ik niet meer spreken. Ik heb gewacht tot ik nog de laatste woorden nog kon uitspreken van niet alleen die nacht, maar je moet ook nog alleen de volgende dag.
Je moet gezond blijven ook.
Het doet wat meer in uw tekst geschrapt dan aan. Maar het stond er nog op uiteindelijk.
We misten één shot, vond ik.
Ik denk dat ik er nog zo in heb. De volgende. Nog Henrik, die voor Erik is op te raden. Denk ik. Maar ook nog in de categorie makkelijk.
Ja, ik ben daar heel slecht in. Is dat flikken of...
Kijk eens in de fiches.
Ja, Koen heeft er nogthans ook in geacteerd.
Zwittekerk, Beginjaren.
Ja, waar de magie tussen Vinken en Verstuift is begonnen.
Ja. Dus dat had je eigenlijk kunnen weten.
1-0, moeten we zelfs eigenlijk bijna 2-0. Ja. Laat ons eens naar de middelmatige categorie gaan. Voor Koen.
Och. Dat is Toet Stielemans natuurlijk.
Ja.
Dat zou dan... Ik heb nu de neiging om te zeggen Witsen, maar dat weet ik niet. Ik heb ook allemaal niet gezien, maar ik denk dat het... Dat zou Flikken of zo misschien geweest zijn. Dat weet ik niet. Nee.
Altijd
bij
het eerste antwoord blijven. Het was Witsen, inderdaad.
Ah, okay.
Weer een friet, hè? Dat is de voornaam van Witz. En je hebt er ook een gastrol in gespeeld. Ah, ja? Maar, ja.
Maar niet in de generiek zat hij dan waarschijnlijk. Hè? Ja.
Of was jij die boom zo op het einde?
Maar goed, laat wel een mogelijkheid voor Erik om terug te keren. Hè?
Ja, dat is waar.
Voor de volgende moet
dat is wel niet zo makkelijk.
Bovendien moeten we zeggen dat we de lyrics er ook uit hebben gehaald. Ja. Met behulp van Artificial Intelligence.
Nu komt het de lucht.
Een kleine tip ook misschien dat die generiek door de jaren veranderd
veel veranderd. Ja.
Ah, thuis.
Ja.
Oké. Ja.
Thuis.
Mooi. Oh, mooi.
Ja. Ja, het is natuurlijk een beetje vervormd. Even misschien.
Het valt wel weg, hè?
En is dat Isabelle A die dat
ja.
Die
haar stem dat is Isabelle A in de eerste.
Ja, dat is Isabelle A die dat zingt, maar later erin gezongen door Clara Kleijmans.
Klinkt wel een beetje zo, ja.
Maar daar heb jij ook nog in gespeeld, Koen.
Ja. Ja, ja, ja. Vol een rode draad. Zou het kunnen dat er een rode draad
dat komt er een anekdote van thuis, van ik weet nog, iets over Ann Petersen misschien.
Onze eerste zoon werd geboren en ik had wel behoefte om op zijn minst 7 maanden een bediende contract zeker te zijn van 7 maanden werk.
Oké. Okay. Ja. Ja. Was dat leuk om te doen?
Voor mij was dat niet zo leuk. Anders dan zou ik het nog wel... Allee, zou ik het niet lang doen, waarschijnlijk, maar nee.
Zou die de generiek herkennen?
Nee. Oké, okay, dan gaan we nu over naar de moeilijke categorie. Ik denk dat we dan, als we een beetje vrijgevig zijn, 1-1 kunnen stellen.
Dit is er voor weer Koen. Voor Koen, denk ik, ja. Goeie build-up, ja.
Dat is de moeilijke categorie, hè?
Ja, ja, ja.
Heb je die?
Nee.
Geen idee? Een hokje?
Flikken zou ik dan bijvoorbeeld. Flikken, ja. Van dat soort dingen.
Nee, het is de serie Spoed.
Ja.
Waarom heb ik dat erin gestoken?
Ja.
Ik was op de IMDb van jullie twee zo wel aan het kijken waar jullie hadden geregisseerd of in gespeeld, want dan is het leuk om daar iets uit te laten horen, want dan komt daar een anekdote van. Ja. En op Erik zijn IMDb staat acteur in Spoed.
En je hebt ook effectief dan een VTM Plus abonnement genomen om dat te kunnen bekijken. Hè?
Ik kon dat niet meer bekijken, maar als ik een VTM Plus abonnement nam voor 1 maand van €3,99, dan kon ik die aflevering eens er bekijken. Ik dacht, misschien wel grappig dat hij daar ooit een gastrol speelde.
Ja.
Echt heel die aflevering doorgekeken. Geen Erik van Looy te zien. Maar dan ineens zie ik op de aftiteling staan gastacteur Ernst van Looy.
Ja.
Dus iemand moet dat verkeerd hebben ingegeven.
Ah, zo. Ja,
dus op IMDb sta jij wel gecredit. Echt, uw profiel bij Spoed, maar nooit ingespeeld. Nee. Dus ik weet niet of iemand de schrijver van IMDb kent. Maar dat
nee, maar dat moeten we wel doorgeven. Ja. Het is redelijk, ik heb dat ook al dikwijls gezien. Maar ik dacht,
Je had dat zelf al gezien dat daar fout op stond.
Ja, klopt.
Ja.
Maar ik vond het ook niet slecht dat er dan ook acteurs staan. Ik weet nooit als ze mij bellen. Als ik Koen misschien niet verklapt dat ik geen diploma heb, kan ik doen.
Kan je dat in Nederland?
Erik wordt wel regelmatig opgenomen op Spoed. Maar dat is niet zo. Dat is een verwarring.
Het is ook een opname, hè? Het zijn allemaal opnames.
Onlangs nog toen jullie mij zijn komen vieren in de Carré.
Ja.
Weet je dat nog?
Ja, Erik.
De kastaars is iedereen zo in de Carré gekomen.
Ja, dat hebben we
zeker nog. Ja. Ja. En jij was daar ook aanwezig.
Ik was er ook omdat ik voelde me verantwoordelijk voor heel dat gezelschap.
Voor alle jonge mensen binnen de media, om ze toch eens de weg te wijzen zo naar de Carré.
Klopt,
dat we weten waar dat was.
Een soort spirituele gids.
Dat was voor ons beiden de eerste keer in de Carré.
Dat was een Carré ontmaagding.
Ja, het was wel een leuke sfeer.
Ja, het was wel leuk, ja.
Nee, er is veel besteld toen. En we dachten dat het de Carré was die trakteerde. Maar ik ben dan op Spoed opgenomen, omdat tegen 6:00 was iedereen weg. Ik was de enige die ze nog was. Ineens kreeg ik de rekening.
Ja.
Oh.
€1000.
Ja. Wat?
Ja. En dan ben ik wakker geworden op Spoed. Ja. Dat is niet waar. Maar
rekening wel waar, maar de Spoed niet.
Nee, de Spoed is niet waar.
Voor wie was die rekening dan eigenlijk?
Ja, die was voor iemand die samen is met iemand uit de media.
Oh.
En die had van alles besteld, maar die was zelf te dronken om het nog te beseffen.
Ah, ja.
En die was doorgegaan. En kwam ze vragen van, ken je die man met die baard? En ik wist wie dat was, maar die was weg.
Ah, ja.
Dus ik dacht, wat gaan we nu doen? Ja, anders zal ik... Dus ik ben bedongen dat ik de helft betaal. Okay. Maar natuurlijk nog veel geld is.
Ja, dat zou wel zijn. Ja.
Nee, maar ik kan het hier oplossen. Ik wil geen ruzie. Ik wil geen frictie.
Nee,
maar dat is wel. Ik los het liever op.
Ja, ja.
Dan maar ik denk van, als ik dan kwaad zijn op die man of ze gaan die bellen. Ik zal het wel betalen. Dan zijn we,
de eerste man met baard uit de media die ik ken is Sinterklaas.
En wel duur was.
Dat was geen cadeau.
Nee, die jongen bij Mobbroek was daar toch op.
Dat is wel een lach als hij in beeld komt. Hè.
Maar ja, als hij dan weg is, zeker als hij hem gewapend is.
Oké, en je hebt geen berichtje achteraf nog gestuurd naar de persoon met baard in kwestie?
Wel, ik heb de dag erop de partner van de persoon met baard gebeld. De man met baard luisterde mee toen ik met haar praatte en zei, ja, ik weet van niks, ik weet niks niet meer. Ik weet niks niet meer.
En zo zijn we terug bij de zijkant zijn
we
beland.
We zouden bijna vergeten dat er nog een laatste.
Finale nummer voor Erik.
Ik denk het wel, ja.
Ja, niet Stille Waters?
Ja.
Het is correct.
Ah, oké.
Okay. Ja. Nog een sterke finale gespeeld.
Dat kon ik me nou niet missen, omdat ik het zelf mee ingezongen heb. Ik was toen bij het koor van de VRT. Ja. Dus.
Er is ook een scène in die ons allemaal herinneren, met een kapstok. Ja, een heel chockerende scène. Maar ze hebben dat toen gerepeteerd met een geweer. Ik was toen nog vrij jong en dat was een scène die veel indruk maakte, want dat was denk ik, een soort abortus die moest gepleegd worden met een kapstok.
Ja, vooral duidelijkheid. Ja, inderdaad.
Ja, het was fictie, hè, natuurlijk.
Ja, het was fictie. Ja. Met de nodige frictie.
Ja.
Oké, okay, maar dat betekent een overwinning voor Erik van Looy.
Erik van Looy, denk ik.
Onverwacht.
Ja, dat is jammer. Jammer.
Zo op achterstand gekomen en dan toch.
Ik had zo graag dat hij won. Kon, ja. Omdat Koen is iemand die al 20 jaar de slimste mens. En ik denk dat ik 19 jaar of 18 jaar al vraag om deel te nemen. Ja, en hij zegt dan altijd nee. Hij zegt altijd nee.
Oei.
Terwijl, hoe gemakkelijk moeten we die quiz nog maken?
Ja, dat is zwaar.
Altijd welkom, dat weet je. Ook dit jaar. Dus nu is het officieel op antenne iemand vragen om mee te doen. Dat is ook gewoon dol.
Dus...
Ik heb je gehoord, hè. Ja,
en je...
Ja, dat was...
Nee, er is geen sprake
van. Geen sprake van. Het gaat een goede artikel op HLN zijn. Zo. Koen de Bouw zegt nogmaals nee.
Geen sprake van.
Koen de Bouw haalt uit. Ja, er wordt hier nog een nostalgisch weetje boven gehaald.
Ah, BMW zie ik staan.
Ja, dat is een rode draad door in de films van Erik van Looy. Verstuift, plast tegen de BMW-klinken. Ja. Er wordt neerbuigend over BMW-rijders gesproken.
Terecht.
Ja. En ook in Loft stort er iemand te pletter op een BMW. Absoluut. Dus waantjes in Alzheimer rijden met een BMW. Ja. In de premier is er een grote botsing, ook met BMW's. Welk jeugdtrauma schuilt daarachter?
Ja, ik vind gewoon dat mensen die plaatsnemen in een BMW heel raar beginnen rijden en onsympathiek rijden. Het heeft te maken met mijn ouders, die me dat ooit hebben aangeleerd. Maar ze hebben gelijk. Hè?
Ze hebben het jou aangeleerd, dus met de paplepel ingegeven.
Wij zijn twee keer, en dat is echt waar wat ik nu vertel, twee keer verhuisd, omdat er iemand met een BMW naast ons kwam wonen.
Echt?
Die een BMW, die reed heel de week niet in Merksem. Was dat in een volkse buurt. Die een BMW kwam eigenlijk één dag per week buiten om gewassen te worden. Ah, een ritueel van ongeveer 3 uur. Nou, konden we niet aan.
Kon je niet aan verhuizen, maar...
Ja. Dat werd zo'n ergernis die groeide. Niet bij mij, maar bij mijn ouders.
Ja.
En ik snapte niet altijd waarom ze wilden verhuizen, maar toen wel. Allee, is er iemand die andere ervaringen heeft? Met waar had jij?
Polestar. elektrisch toestel. Ja.
En jij,
ik rijd met een Kia.
Oh, sympathiek. En Koen?
Met een DS. DS9.
Echt?
Ja.
Oké. Okay. Mm-hmm. Ja.
En jij, Erik?
Met een BMW.
Dus in 2003 werd de film gedraaid, dat hebben we al gezegd, maar werd daar al digitaal gedraaid? Of gaan we terug in de tijd?
Ja, terug in de tijd, ja.
Op pellicule.
Ja, ik denk wel dat je, met Ad Fundum heb ik nog gedraaid in 93, waar er geen videomonitoring was.
Ja,
dus regisseur moest echt, de cameraman maakte een kadrage, de acteur stond er. Als regisseur moest dan gaan kijken en één repetitie volgen.
In
door de
camera.
Zoeker van de camera.
Ja. Maar dus dan in de zaak Alzheimer, dan was er wel al een monitor waarop je live kon volgen,
waar
maar
ik kon zitten, hè.
Niet herbekijken.
Je had dan de rushes, hè? Iedere dag op het eind van een dag.
Ja.
Klopt.
Zag je de rushes van de vorige dag.
De dailies.
De dailies,
ja.
De pellicule van de vorige dag werd ontwikkeld en dan, na de draaidag, werd er in een zaaltje het materiaal van de vorige dag bekeken.
Dus je speelt de scène, je regisseert de scène, je kunt hem niet herbekijken voor te denken van, dit shot was... Ja, ik denk dat goed was.
Ja, als je achteraf, dat is met veel dingen in het leven, dat je achteraf denkt van,
hoe deden we
het ooit? Konden we leven zonder gsm?
Ja, maar vandaar stond ook nog het begrip een safety. Hè? We gaan safety doen. Je deed dan een safety. Je had hem. Denk dan maar voor de safety gaan we nog eens een keer doen.
Ja. Ja.
Dat woord wordt tegenwoordig danig misbruikt eigenlijk.
Ja, serieus.
Ja, want er wordt digitaal gedraaid, dus je hebt helemaal geen safety nodig. Je kunt gewoon kijken of dat hem goed is.
Dat zou ook zijn voor mocht de pellicule slecht ontwikkeld zijn of er iets verkeerd.
Ik denk dat de gewoonte verantwoording om de producent op zijn gemak te houden, dat je in de safety, maar dat je gewoon nog een extra take wilt.
Maar dus Erik, de draaidag was klaar. Daarna keek jij dan nog naar de dailies
van de dag. Dat was niet zo simpel, want stel dat je, ik zeg maar iets, in Turnhout...
Bekend op zijn gladde vloeren.
Ja, bekend op zijn gladde vloeren. Maar dan kon het zijn dat je nog naar Brussel moest, want Alaba was in Brussel.
Ja.
Je moest van Turnhout nog naar de Daily's in Brussel en dan naar huis. Ja, nou, geen leven.
Ik zie dat zo in Amerikaanse films, dat ze dan zo in de cinema naar de Daily's kijken en dan dat de producent zegt... Dat
is dit het? Niet,
dit is dit het.
Maar dat was nooit, want de producent was content altijd. Ja.
Ah, en was je zelf altijd content? Of keek daar soms naar
niet
en
altijd,
denken?
Maar ik ben nooit niet... Heb je kunt zeggen van ja, we spelen die scène 7 keer, scène van pak 30 seconden. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, oké, we pakken de 7e take. Maar zo werkt het niet. Of toch zeker niet bij mij, omdat ik heel veel knip en kut. Mijn films werden veel ritmischer of hectischer gekut. Dus ik had echt heel veel, ik denk 3 keer zoveel kuts als een andere Vlaamse film of zo. Kuts zijn gewoon de knip van de ene scène en de andere. Ja, er is bijna nooit een scène die uit 1 take komt. Ja, meestal gooi je dat over 3, 4 takes. Ook als acteur heb je altijd een moment waar je daar sterkste bent, in die zin, en dan in die zin, in die zin. Ja. Dus je probeert echt op zoek te gaan. Het is wel wat werk, monteren.
Ja. Mevrouw de producer Hilde de Lare, die zei ook dat de montagetijd vrij kort was, omdat hij in het voorjaar gedraaid was. Het najaar moest hij eigenlijk al af, dan moet het vrij snel af zijn.
Klopt.
En dat jullie dan maar 1 montagecel konden huren wegens budget, maar dan wel met 2 monteurs, is dat er altijd iemand 's nachts en iemand overdag monteerde. Dubbele shift.
Ja, dat zouden misschien nu niet meer doen. Of...
Toen kostte dat ook heel veel geld, een montagecel. Want nu kun je thuis een film monteren.
Kan de eerste versie maken.
Ja. Ik weet nog wie er was op de allereerste vertoning. De film was plots klaar, vonden wij. Ja. In de montage, om 11 uur 's avonds. Die heb je dan eindelijk klaar. En ik wou iemand bellen om te komen kijken. Maar het was heel laat.
Ja.
En we hebben dan gebeld met... Ook een monteur die had gezegd van, ja, als ik eens mag komen kijken, heel graag. Dus ik bel om 11 uur iemand uit Brugge, Wim Liebart.
Ah, ik dacht van Wim Opbroek.
Toen monteur.
Toen monteur, ja.
En hij is dan gekomen met langoustine en 2 flessen champagne.
Ja. Die is het eigenlijk als een van de eerste
de afgewerkte versie. Ja, hij was de eerste. Dat was de monteur waar ik vaak mee werkte. Hij vond het heel goed. Je hebt mensen die onmiddellijk kunnen tonen dat ze enthousiast zijn. Hij is dat soort mens.
En waarom had hem die langoustine dan bij? Om ermee te kunnen gooien als hij hem niet goed, vond.
Ja, klopt, ja. Okay.
In die aftiteling zagen wij ook de rol van Huguet van Volsem staan. Zij was negatief monteur.
Ja.
Dat is een negatieve
monteur. Dat klopt.
Van negatieve ingesteld. Zeer kritisch bedoeld.
Zeer kritisch.
Dus je had het negatief.
Dat komt uit de camera.
Ja, dat komt uit de camera. Denk ik wel. Ik hoop dat ik het juist uitleg. En dan werd dat ontwikkeld en werd dat positief.
Ja.
Maar dat negatief moest je houden, omdat er in dat positief werd er dan eindeloos geknipt.
Ja, en aan elkaar
op basis van de gegevens van die positieve montage, dus deze dingen, konden die terugvinden hoe dat je het negatief moest monteren.
Ja.
En die deed was gaan kijken aan zijn manier, uit het negatief, exact diezelfde ding monteren.
Dus je maakt je montage met tijdelijke positieve versies van je
moleculen.
En dan maak je de definitieve versie met die
negatief. En die negatief wordt dan in zijn geheel, denk ik, ontwikkeld en wordt dan de film.
Ja, het is ook zo dat monteurs vroeger in de begindagen van film veel meer een vrouwelijk beroep was, omdat dat een heel precies jobje was om al die pellicule aan elkaar te plakken met de lijm. En in Amerika is er echt een traditie van al de monteurs waren meestal vrouwen.
Ja, je hebt gelijk. Scorsese werkt nog steeds met Thelma Shoemaker.
Tarantino, zijn monteur was ook een vrouw.
En was je meteen tevreden van de montage?
Ja, nee, meteen niet. Dat was een proces van maanden. Maar daar hadden we een versie die echt goed was.
Je mag niet tevreden zijn van je eerste versie. Als je niet van je eerste versie fysiek onwel wordt, is er iets mis.
Klopt. Wie heeft dat gezegd?
Erik?
Heb je dat gezegd?
Nee. Maar je vriend...
Iets bekendere.
Tim Milans, Spielberg. Nee.
Martin Scorsese.
Martin Scorsese. Ja, dat is zo. Ja, fysiek onwel.
Fysiek onwel.
Ja, en als je van de laatste versie fysiek onwel wordt, is het teken dat je verkeerde lagoustine hebt gegeven.
Ja, altijd kan met die meestal van Brugge komen. Ja, meestal lagoustines.
In de warme auto. Ja. Maar misschien met de ramen open, zoals jij niet zegt gekomen.
Ja.
Ik ga een keer eentje trekken.
Trek er een keer eentje uit.
Ten Antwerp.
Ah, ja. In al mijn films zit een kleine verwijzing naar Antwerp, mijn favoriete groep. En ook in die film zat er een verwijzing die niet te veel mocht opvallen. En dat was Jean Bervoets, die net, hij heeft dan die moord bevolen. En dan rijdt hij naar huis en hij neuriet het Antwerp clublied in zijn auto. Dat had ik natuurlijk expres gedaan. Ik had de Jean voor die rol gevraagd en dat dan nog bedacht, omdat ik weet dat hij een Beerschot supporter is. En nogal hevig. En hij zegt, ja, Erik... Ja, sorry, dat kan ik echt niet spelen. Dat kan ik echt niet maken voor de mensen waar ik dan met een Beerschot kon zien. Ik kan geen Antwerp supporter zijn. Ik zeg, ja, Jean, dat is niet erin. Dan vraag ik iemand anders. Ja. En toen zei hij, ik zal het dan wel doen. Hè. En dan heeft hij dat uiteindelijk gedaan.
Dat is toch tot het uiterste gegaan.
Ja, dus ik dacht van, ja, ik heb hem goed liggen. Maar uiteindelijk had hij mij goed liggen, want uiteindelijk zei hij hem dan in interviews, toen ze vroegen van, waar hebben we dat gedaan? Natuurlijk is dat personage een Antwerpse supporter. Dat is het grootste karpul van de film.
Oké, ik denk dat we erdoor zijn. En ik ben blij dat we alles hebben kunnen overlopen. Over de zaak Alzheimer, over het Hollywood aan de Schelde van de vroege jaren 2000.
Ik heb veel bijgeleerd.
Dan rest mij niet anders dan jou te bedanken, Jeff. Natuurlijk voor de research allemaal.
Evident,
en het contacteren van de relevante personen.
Absoluut.
En natuurlijk ook voor onze twee topgasten, Koen de Bouw en Erik van Looy, om hier vandaag aanwezig te zijn. En dan sluiten we af met deze muziek. Want dat is, Erik...
Star Sailor.
Ja, en ook de eindgeneriek van de film.
Song van de film.
Specifieke reden waarom je dit hebt gekozen?
De platenmaatschappij die dat dan pusht.
Het is niet dat, maar...
Jawel, die waren
Erwin Provost, die de producer was, de hoofdproducer, die song op het einde was nogal belangrijk voor hem, dus hij wilde dat per se. Terwijl ik vond dat het nogal raar was om dat daar te zitten. We hebben dan een compromis gevonden, uiteindelijk begint het zo 10 seconden na de laatste actie en werkt het wel. Dus,
het is pas op de gedetailleerde aftitelingen.
Ja. Dus met dank aan Clara Kleinmans. En als we de negatieve amateur...
Huget van Volsum.
Huget van Volsum. Misschien al wat positiever geworden door de jaren heen.
Ja.
Ziezo, dankjewel. Volgende week zijn we er weer met een gewone aflevering. Ja.
En dan geven we weer een update over de korte film.
Over de korte film. En natuurlijk, hoe het gaat met de personageontwikkeling van Koen de Bouw. Van wie zijn familie zet van stop er toch mee met voortdurend chef te spelen. Hè? Genoeg.
Ik durf niks meer zeggen, maar ik denk, stop dat nummer, dan ben ik nog bezig. Dat wil ik niet mee, maar
dat is toch weer zo.
Knippen en loslaten, Erik.
Bye bye, tot volgende week. Ciao.